Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in Mookhoek. Is maar wat informatie vooraf. Waartoe die verkwisting. Het is de eerste uit een serie van vier. Rond de figuur van Judas. Niet over Judas. Je moet nooit over een blind geboren of over Judas. Je moet altijd over Jezus spreken. Maar in die preken heb ik getracht iets te ontdekken over de verhouding tussen Judas en Jezus en God de Vader en hoe dat allemaal zit. Het is een uitermate ingewikkelde materie. Eén opmerking vooraf. Misschien denkt iemand wel eens, waarom moet je nou 7 zondagen lang stilstaan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus? We hebben 7 lijdenszondagen. Dat is maar somber, ik heb liever 7 paaszondagen, zegt de ander. Het moet een beetje vreugdevol blijven en blij. Maar dat is toch niet helemaal bijbels verantwoord. Want het is de zegen van de reformatie en vooral van Maarten Luther dat men opnieuw ontdekte dat de ware theologie, het echte geloof, dat kruistheologie is een kruisgeloof. Dat wil zeggen dat wij geloven te midden van lijden en zonde en nood en dood en ellende en dat kruis altijd maar doorgaat tot aan het eind van de geschiedenis. En in dat geloof staat de verzoening door voldoening centraal. Het gaat door de dood heen, altijd weer. Ook al hebben we nog zoveel vreugde en blijdschap en misschien wist u dat nog niet, maar die evangelisten hebben dat ook doorgehad. Want dat halen Luther en zo niet uit hun duim. Van de in totaal 89 hoofdstukken, die een periode van 3 jaar beschrijven, de 89 hoofdstukken van de evangelie, gaat 10% over de laatste 7 dagen van het leven van Jezus. Wanneer die evangelisten evenveel aandacht hadden geschonken aan de overige dagen van die 3 jaar van het leven van de Heer Jezus, dan zouden de 4 evangeliën geen 89 hoofdstukken hebben, maar 1250 hoofdstukken. Dan zou de Bijbel zo dik zijn. Zo belangrijk vonden de evangelisten de laatste week van het aardse leven van de Heer Jezus. Ik zeg het nog eigenlijk verkeerd. Zo belangrijk vond de Heilige Geest de laatste week van het leven van de Heere Jezus, dat hij die evangelisten daar op heeft gewezen, dat in hun hart heeft gelegd en in hun hoofd geprent. De weg naar het kruis, het kruiswerk van de Heere Jezus, het kern en het merg, het hartenstuk van Gods woord, de kroonjuweel in Gods heilsetalage. En het gaat erom, als we daarover nadenken, dat we dan niet komen in een sfeertje van, ach, hoe zielig. Oh, dat hij nou zo moet lijden. Maar dat we gaan leren zeggen vol verwondering, ach, hoe zalig. En tot aanbidding van Christus. Opdat wij, gij gelovende, het leven hebt in zijn naam. Dat is de inleiding vooraf. Het is druk op Gabbata, ook wel litostrotos genoemd, de verhoging. En op die verhoging, vlak bij het rechthuis, in de paleis, de zaal van Caiaphas, de hoge priester, wordt blijkbaar vergaderd door de overpriesters, schriftgeleerden, oudsten van het volk. Overpriesters waren de hoofden van de priesterlijke families. Zoals je in Amerika zeg maar de Kennedys hebt met Kennedy en de Rockefellers met Rockefeller en zo. De hoofden van de priesterfamilies waren de overpriesters. In hoog aanzien en daarom gekozen tot het hoogste gerechtshof. Het Sanhedrin. Die de burgerlijke regering van het Joodse volk moesten behartigen. Schriftgeleerden, wetgeleerden waren de toenmalige theologen, de verklaarders van de boeken van Mozes, de wet van Mozes, voornamelijk uit de stam van Levi, Levieten. Ook zij waren leden van het Sanhedrin. Met die overpriesters en met de oudsten ten derde en ten slotte, dat waren leden van de voornaamste stamhuizen van de Joden. Wij zouden vandaag zeggen dat waren de mensen van adel. De baronnen en de baronessen en de gravinnen en de graven en zo. Zij horen allen in het Sanhedrin en zij vergaderen, of liever gezegd, zij beraadslagen. Zij zoeken een plan de campagne te maken waar en wanneer zij die gehate, ellendige rabbi van Nazareth gevangen zouden nemen. Want het is vast en zeker, binnenkort gaan ze die vuile godslasteraar en die wetsverkrachter gaan ze grijpen en ze zullen hem ter dood brengen. Punt uit. Inzet van Matteüs 26. En ik hoor zachtjes uit de psalmen een stem. Al mijn haters mompelen samen tegen mij. Ze bedenken tegen mij hetgeen dat voor mij kwaad is. Ach ja, een hele zaal vol haat en nijd en verachting. Het zal er soms heet aan toegegaan zijn. Hij moet ook hoor. Wat een tegenstelling met dat andere tafereel. 2 dagen voor het paasfeest. Het paascha is de Heere Jezus in Bethanië, Bethani. Armenhuis. Of huis van aanvechting. Het is ongelooflijk. Een stukje Deuteronomium, de armen. Het armenhuis. Of het huis van aanvechting. Of noodhuis. Huis van nood. Hij was voor de laatste keer in de tempel geweest, de Heere Jezus. De hele dag is hij in Jeruzalem geweest. De nacht brak hij die week steeds door in Bethanië, dat is 3 kwartier lopen van Jeruzalem ongeveer. Het huis van ene Simon de Leproos, iemand die vroeger melaats geweest is, wellicht, maar door de Heere Jezus is genezen. Tenminste, daar gaan we vanuit. Ook was daar Lazarus, een man van ongeveer 30 jaar, die zojuist uit de dood opgewekt is geworden. En waar nog steeds allerlei geroezemoes en gepraat over ging. Daar is ook Martha dienend en wel en nu zonder afgunst en zonder verwijt. Ze heeft het afgeleerd. En daar is ook Maria, die andere zuster van Lazarus. De stille luisteraarster die het goede deel heeft gekozen. En het zou nooit van haar genomen worden. Het loopt zo tegen de avond. Ziet u ze zitten zo samen? Of ziet u ze aanliggen? Want zo ging dat rondom die tafels. Allemaal mensen die Jezus lief hadden. Een hele andere vergadering. Allemaal mensen die wisten welk een vriend is onze Jezus. Heel anders dan in Caiaphas paleis. Hier was hij thuis geborgen. Hier had hij een vaste rustplaats. Hier was hij, zeg maar, zoals Elia was bij de weduwe van Zarfat. Zoals Jozef was bij Potifar. Zoals Petrus bij Simon, de leerlooier in Joppe. Zoals Paulus bij Aquila in Korinth. Dit was zijn home sweet home bij alle grote feesten in Jeruzalem. En daar was hij altijd weer te vinden. En nu had hij zich voor het laatst aangesloten bij die feestzingende pelgrims. Hij had opnieuw meegezongen, Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in op naar het feest van het Pascha, waar het bloed van het lam Maar voor hem was elk paasfeest, elk paasga niet een feest, ja enerzijds, maar tegelijk ook angst aanjagende voorbode, omdat hij steeds meer ontdekt en steeds meer erop gewezen en ernaar gedreven wordt dat hij het lam is. En dat brood en die bittere saus, die zeiden dat is je kruis en je lichaam en je bloed, dat wordt je offerdood en hij groeit daarin bewust. Daar zit een groei van bewustzijn in. Ik moet mij laten dopen met een doop. En hoe bang is het mij. Nu mijn ziel is geschokt, wat zal ik zeggen? Vader, red mij uit dit uur. Maar daarom ben ik juist in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Drie, ziet, de uren komt en is nu gekomen, dat ge zult verstrooid worden en ieder naar het zijne en dat ge mij alleen zult laten. Nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Die tekst heeft Wilhelmina gebruikt voor eenzaam, maar niet alleen. Vierde, Gethsemane, Vader, of ge wilde deze beker van mij wegnemen. Voelt u wel? Daar zit een groei van bewustzijn in. Daarom ben ik in de wereld, om als een offer van God voor de zondaren geofferd te worden. En hij wilde dat ook. Ook al was hij doodsbang en benauwd. Hij wilde dat ook. Maar het beangst hem als mens. En wat moet dat huis in Bethanië dan voor hem extra lieflijk zijn geweest. Zo midden voor zijn lijden, tenminste zo lijkt het. Maar tegelijk, hoe groot moet zijn lijden daar in dat huis geweest zijn? Want daar was niemand die er ook maar één nota begrip van had. De dood voor ogen, in het hart en in het hoofd. Vrienden die in het werk van de verzoening eigenlijk geen vrienden kunnen zijn. Allen zullen hem verlaten. Nou ja, allemaal. Simon de leproos, door hem genezen. Anders had hij er niet bij kunnen zijn. Je hoort straks niks meer van hem. Lazarus, de opgewekte, mijn vriend, waar is die straks? De discipelen stonden van verre. Christus in zijn isolement, Christus in lijdende eenzaamheid, zaligmakend eenzaam, zoete verlatenheid voor mij, voor u, voor jou. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Oh, die mooie woorden uit het formulier. Sterker nog, zou zelfs in het zoenwerk van de Heere Jezus worden ze vrienden satanische wolven, vijanden. Mijn weerpartijders zeer te duchten. Verwekken mij elks haat en mijner buren smaad, terwijl zij zich samen verbinden, besluiten zij mijn dood. Bethanië dan, mijn vrienden vluchten, daar ze om mij klaar en lijden, mij op de straten mijden. Ja, waar de Heere Jezus verschijnt, daar is steeds weer die scheiding van de geesten. Ook in ons eigen leven, dat zit die twee mens. Die twee mens. Ook in dit huis. En de strijd op de achtergrond is die tussen de hemelkoning en de vorst van de duisternis. En nou opletten, als ze eraan liggen zo, aan de avond van de dag, moet je eens op Maria letten. Van wie het goede deel niet weggenomen zou worden. Maria kijkt om zich heen. Ze ziet Simon En ze ziet de Heer Jezus, de geneesheer, arts aller zielen. En ze beseft, hij alleen heeft hem genezen, Simon, man. En ze spelt zijn naam zachtjes voor zich heen, geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij alleen heelt alle zonden, alle wonden en bandt alle smart. Ze kijkt weer om zich heen en ziet ze Lazarus zitten, haar broer. En ze denkt terug aan zijn ziekte, aan zijn sterven, aan zijn begrafenis. En toen had ze een stel albasten flesjes, kruikjes gekocht, marmerachtige flesjes met een smal, lang halsje, gevuld met nardes, een kostbare zalfolie, gemaakt van de Valeriana Yatamansi, plant uit Indië en Zuid-Amerika, bereid in Tarsis. Er stond een bekende fabriek, laat ik maar zeggen, van die olie. En dat had ze gedaan om dat lichaam van Lazarus te balsemen. Waarschijnlijk had ze nog wel 1 of 2 flesjes over. Heel erg kostbaar. Toen, met die dode Lazarus, hadden ze de Heer Jezus laten roepen. Toen hadden ze maar gewacht en gewacht en gewacht en hij kwam niet. Toen kwam die pas na de begrafenis. Toen had ze hem verwijten gemaakt dat hij te laat was, niks meer aan te doen, overbodig. Toen had Jezus geweend. Die tranen vergeet ze nooit meer. En toen opende hij door die tranen haar ongeloof, haar wanbegrip voor zijn godheid. Haar niet geloven dat hij sterker was dan de dood. Toen begreep zij, hij weende niet uit sentimentele vriendschap of sympathie om Lazarus. Nee, het waren lijdenstranen. Maria, dat je nou niet gelooft dat ik hem kan doen opwekken. Zelfs Maria niet. Hoe oneindig alleen moet Jezus zich ook toen hebben gevoeld. Van zijn persoon, zijn ambt, zijn roeping had ze nog niks verstaan. En daarna heeft ze het geleerd. En als haar blikken dan van Simon en van Lazarus naar Jezus gaan, dit is de Christus, de gezalfde, Gods Zoon, het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt, de sleuteldrager van hemel. Dit is Christus, dit is haar Christus. Dit is haar zondevernietiger. En Maria die zit daar vol van, vervuld met heilsbespiegelingen. En ze denkt, dit Pascha wordt anders. Ze wist niet precies wat, ze voelde het aan. En ze ziet het lam van God, ze ziet, ach zo onschuldig, zo moedig en geduldig. En dan is daar liefde in de ziel, geloof en aanbidding. En tegelijk schaamte en schuldbesef en schuldbewustzijn. Daar is zonde en genade in haar hart en in haar hoofd. En dan schiet het te binnen. Oh ja, dat kruikje. En voor iedereen het beseft en in de gaten heeft, pakt ze dat kruikje, breekt het die smalle hals af. En die geurende nardes over zijn hoofd en zijn gelaat. O mijn lieve Heere Jezus, o mijn lieve... Ik zalf u, maar veel meer als u mij merkt, dat ik u lief heb, dat ik u lief heb. En het loopt langs zijn hoofd en zijn gelaat en over zijn kleding en zijn voeten. 300 gram van de kostbaarste olie, teken van haar eerbied, van haar geloof, van haar hartelijke overgave. Kennen wij iets van dat leven, van dat geloof? De mensen die denken dat geloven alleen maar iets moois is en halleluja is, maar van de verbrokenheid en een verslagen geest. Ja, dan zeggen ze dat is zwaar. Ach, wat is zwaar. Geloven is sterven aan jezelf en aan je ik. en je onmacht blijvend belijden, levenslang, ook je onwil vaak en je ongeloof. En terecht dat we gebeden hebben, we hebben u van de week veel te weinig gegeven. Veel te weinig. Maar zo zijn we nou eenmaal, hè. En je heilloos zijn, je uitlandig zijn. Heer, ontferm u. Maar tegelijk ook het opstaan in een nieuw leven in Jezus en in Jezus alleen. Als u mij merkt, mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Ja. Prijs mijn ziel, de hemel, koning. Ik leg mijn schatting, mijn dankbaarheid aan uw voet. Dat is de tweede keer, die zalving van de voeten van de Heer Jezus. Maar nu over hem heen. Oh, hij wordt zo gezalfd aan het einde van zijn aardse leven. En dat leer ik van Maria vanmorgen. Ze weet niks van de gereformeerde dogmatieken. Ze weet niks van Calvijn en van Luther en oudvaders. Bach, ja, ja, dat hoeft allemaal niet. Kinderlijk eenvoudig geloof. Gij zijt het lam, mijn lam. Gij zijt de Christus, mijn Christus. Gij zijt de middelaar, mijn middelaar. Vraag nou niet om het te beredeneren. Liefde laat zich niet narekenen. Liefde verkiest de ene en verwerpt al die andere. Ook in het gewone leven. Je verkiest één, een vrouw, een man. Als je tenminste nog in het huwelijk gelooft. En daarmee verwerp je die anderen allemaal. Misschien wel veel mooier en leuker en knapper en rijkere ouders en zo. Weet jij veel? Ach, laten nou maar. Die Maria, die zondares. Bij het hoofd en bij de voeten van de zaligmaker. Heren, ik kan u niet missen. Geen dag en geen uur. Allemaal in Betanië. In het huis van Simon. Maar dan gaat de Heilige Geest met zijn wijsvinger als het ware nog een stapje hoger in het heilsgebeuren door een vrouw. Maria is die mens geworden, gebaard en gevoed aan de borst. Mama. En 2 dagen voor het Pascha opnieuw een vrouw, weer een Maria. En wat de priesters verzaken. En wat Israël nalaat. En wat de discipelen niet doen. En waar geen schriftgeleerde zijn gezegend hoofd gezalfd heeft. Daar beschikt zijn vader een engel in Maria. En hij hoort haar hier als het ware zeggen, gij zijt de Christus. De priester. De profeet. De koning. En de olie loopt en stroomt en geurt. Hij ziet hoe lieflijk is het, ja. Psalm 23, Psalm 45 worden vervuld. Daar in het huis van de aanvechting. De gezalfde van Maria. Nee, de gezalfde des Heren. En hij hoort opnieuw. Gij zijt mijn zoon. De gezalfde in u heb ik mijn welbehagen. Maar... waar God zijn tempel bouwt, bouwt de Satan zijn kapel. Dat is nog steeds zo, ook in ons hart. En in ons leven. Waar Christus is, waar het evangelie is, komt altijd de strijd tussen licht en duisternis boven water. Tussen leugen en waarheid. Daar... er komt Judas Iscariot. In Maria vaart de Heilige Geest. In Judas Iscariot vaart de boze. Iscariot, man van Cariot. Zijn hart brandt niet van liefde voor de Christus. Al denkt hij misschien van wel, zijn hart is niet gebroken en verbrijzeld. Hij kent geen zonde en geen schuld. Zijn hart is steenhard, verstokt en verstikt. En als het hart niet leeft, dan leeft alleen nog maar het door de zonde verduisterde verstand, rekenend, redenerend. Hij was de penningmeester van de club. Hij had de kas in huis. Hij was kerkrentmeester van de discipelen. President kerkvoogd, zeiden we vroeger. 300 gram, dat is wat, dat is wat. Dat is een jaarsalaris, dat is een kist vol geld. En de beurs, daar staat in het Grieks een woordje, een kistje. Klein en van hout, een soort collectebus. En daar bewaarde men kwetsbare houten mondstukken van fluiten in, maar ook papieren, documenten en geld. Dat was de kas van Judas. En die kas misbruikte hij, zoals zoveel penningmeesters. Hij fraudeerde, zit in ons allemaal hoor, verwijt ze niks. Iedereen maar zeggen, oh wat erg, ja het is erg, maar laten we maar zorgen dat we zelf niet stelen. Dat is al moeilijk genoeg. Hij was een dief. Judas had bemerkt dat die discipelen van de Heer Jezus niet breed hadden, dat viel tegen. En Eli heeft ooit Hanna eens gepijnigd door haar noodgeschrei en gebed uit te maken voor dronkenschap. Maria wordt nu door Judas gekwetst, veroordeeld. In toren en gram, het lijkt wel regelrecht uit de hel te komen, waartoe die verkwisting? Duivelser kan het niet, tactiek van de boze, diabolos, verdonkere maner, verduisteraar, satanisch tracht hij Maria de daad te ondermijnen en te ontkrachten en te saboteren. Verkwisting. Verkwisting. Dat is toch erg? Krachten van de hel bundelen, zeg je dat woord. Verkwisting. Een offer van een gebroken hart en een verslagen geest. Verkwisting. Het geloof en de aanbidding van Maria. Verkwisting. Het lofoffer van de belijdenis. Verkwisting. Alles wat winst is voor het koninkrijk van God is verkwisting voor het rijk van de Satan. En nog steeds hoor je om je heen en kom je ze elke week tegen. Die zeggen, ja, dat is toch totaal zinloos. Dat is zonde van je tijd en van je gaven. Verkwisting. Dat geloof. Ze krimpt ineen. Gods daad van merkende ondersteuning, deze is mijn geliefde, mijn zoon, in welke ik een welbehaag heb, verkwisting. De Heer Jezus krimpt in één, want bruid en bruidegom zijn één lichaam en Christus en hoofd zijn één, waartoe die verkwisting en dan nog dat schijnvrome nepverhaal erbij. Over de naaste liefde en de goede werken. Jullie kennen toch wel Deuteronomium. Je moet het aan de armen geven. Judas. Hoe schijnheilig kan een mens worden? Van discipel tot egoïst. Van egoïst tot dief. Van dief tot leugenaar en huichelaar. Judas. Geveinsde. Satans kind. Farao van het Nieuwe Testament. En dan vallen ze allemaal bij. In Bethanië. In dat vriendenhuis. Huis van de aanvechting. Huis van de armen. Waar de armste zit. Jezus. In onze plaats. Hij ziet hoe goed. Allemaal gaan ze samen, hoe schrijnend, bid Annie, het is het huis van vertroosting, wordt tegelijkertijd een huis van aanvechting voor de Heere Jezus. En voor Maria. Het lijkt allemaal zo logisch, de redenering klopt, verstandelijk klopt het van A tot Z. Maar er is er maar één die daar de wet vervult. Er is er maar één die die wet in het hart draagt. En die die wet naar haar inhoud verstaat. En dat Maria het goede bezat. Dat niet van haar afgenomen zou worden. Al ligt ze daar als een aangevochten, geslagen gelovige. Misschien wel te snikken op de grond. Laat haar toch met rust, zegt Jezus. Sla haar niet zo onbarmhartig met uw snijdende, felle, schijnvrome woorden. Folter haar niet zo met het dolksteken van je pseudo-wettische godsdienst. Zwartgalligers, witgepleisterde graven. Doe dat masker van schijnheiligheid toch weg van je goede werken en je arme zorg. Ik zeg u, zij heeft een goed werk aan mij verricht. Zij! Niet aan de armen, die hebt u altijd bij u. Daar kan u elke dag aan geven, moet je ook niet laten. Maar de armste, de allerellendigste, de koning van de armoedzaaiers, aan mij. Want ik blijf hier niet. Ik heb jullie armoede en de armoede van deze wereld en de geschiedenis op mij genomen. En ik ga ermee met die hele bende van jullie, met die armoedzaaiende bende langs de Via Dolorosa, langs de weg van de smarten en langs de Via Crucis, de weg van het kruis. Via de totale Godverlatenheid de dood in, opdat jullie uw armen en ellendigen en deze arme Maria rijk zou worden, eeuwig rijk. Maria heeft gedaan overeenkomstig de wet van de liefde. En die stevend uit boven alle wetten van Mozes, zult u het onthouden, die vervult die wetten. En ze heeft dit gedaan tot mijn begrafenis, mijn dood. Wat bedoelt hij nou weer met dat antwoord? Nou, gemeente, zalven is altijd tweeledig. Het is uiterlijk merken en innerlijk sterken. Het is teken en zegel. En zo heeft de Heer Jezus Christus dat ook opgevat. Hij is dag uit dag in het Jeruzalemse paascharumuur vervuld met zijn naderende offerdood, zijn angsten en zijn vrees. Wat een eenzaamheid. En hij leefde en teerde op het woord van zijn vader. En op het moment dat hij die zalfolie rook, die heerlijke nardesgeur, voelde de stromen langs zijn gelaat lopen, is dat woord bevestigd en levend geworden. De geest des Heren rust op mij. Daarom heeft mij de Heere gezalfd. En hij besefte weer, de verworpen verachte bouwsteen is de hoeksteen en het fundament. En hij besefte, Heer, ja, ik moet sterven, ik zal sterven, ik moet als een lam ter slachting. Maar door het geloof van Maria heen word ik door God zelf gesterkt en gemerkt. Die Maria, ze had eens moeten weten wat ze daar allemaal deed. Het lam van God gezalfd, voor zijn dood, tot zijn dood. De diepe kern van deze geschiedenis. Het gaat erom dat wij onszelf de vraag blijven stellen: aan welke kant sta ik? Die van Judas, door de duivel bezeten. Die van de discipelen, die Judas in hun onbegrip en kleingeloof bijvielen. Of sta ik aan de kant van Maria, die in Jezus de gezalfde van de Heere ontdekte. Mijn zaligmaker, mijn verlosser, mijn heiland, mijn redder, mijn borg, mijn middelaar, mijn liefste, mijn schoonste, mijn bruidegom, mijn enige en mijn ene, mijn al, mijn lief en mijn lust. Hoe weet u dat? Nou, hoe je dat weet, hieraan, dat ik mezelf soms een Judas voel. Dat ik mezelf soms een kleingelovige discipel voel, die o zo dikwijls in die schijnredeneringen van Judas trap, dat ik vaak zelf zo schijnheilig ben. En dat ik soms denk, ik word nooit zalig, voor mij geen plaats in eeuwigheid. Maar tegelijk, ik kan u niet kwijt en ik kan u niet missen. Geen dag en geen uur. Want u bent en blijft ondanks alles mijn heiland, mijn bruidegom. Ik heb u lief. Ik heb u lief. Dan ga je belijden. Gij hebt alleen, o Heer, uw lijdensweg betreden. Gij hebt alleen, o Heer, geworsteld met de dood. Gij hebt alleen, o Heer, de marteling geleden. opdat wij nooit alleen zijn zouden in de nood. Gij hebt alleen, o Heer, Gods eeuwige toorn gedragen. Gij hebt alleen, o Heer, mijn zonde uitgeboet. Gij hebt alleen, o Heer, Gods gramschap afgeslagen. Opdat wij vrede zouden hebben door uw bloed. Gij waart alleen, o Heer, van God en mens verlaten. Alleen in smart en pijn gefolterd tot de dood. Opdat uw liefde ons, die onze vader haten, gezuiverd van de schuld zou voeren in zijn schoot. Gij alleen, Heere, zei de Christus, wat is daarop uw antwoord? Mijn Jezus, ik hou van u en ik noem u mijn vriend. Halleluja. Gelooft dit evangelie, laat u er levenslang en stervensdiep door troosten. Amen.